zo. Goedenavond, vrienden. Laten we beginnen met het oude lied. We zijn niet alwetend en we zijn niet onfeilbaar. Denk u alsjeblieft zelf na. En misschien is er dan wel een uitverkoop van geestelijke goederen gaande. Maar daar houd ik me niet mee bezig. Ik heb een onderwerp nodig. Hebt u een bepaalde keuze? Moderne relaties zijn ouderwetse relaties, echter gevormd in een jachtje van verzet. En dat is ook heel begrijpelijk. De moderne wereld leeft in een periode waarin enerzijds het gezag langzaam maar zeker af is getakeld. Aan de andere kant moet het gezag zich handhaven en grijpt daartoe naar allerhand middelen die dan wel legaal zijn, maar die toch, zullen we zeggen, niet bepaald indrukwekkend werken. Er is in heel veel landen op het ogenblik bijvoorbeeld staatsterreur. Dan verbaast men zich erover dat er terroristen zijn die op eigen houtje ook dergelijke dingen doen. Staten annexeren, direct of indirect. De Verenigde Staten heeft een aantal Zuid-Amerikaanse landen waar men voortdurend bezig is om invloed te verkrijgen. Alleen, men zet zijn eigen leger niet direct en openlijk in. Rusland doet precies hetzelfde. En wat dat betreft is ook China niet helemaal van vreemde smetten vrij. Je zit dus in een wereld waarin de uiterlijkheden en de werkelijkheden van elkaar verschillen. Vroeger was de koning door God aangesteld. De regering had deze taak als het ware via de vorst van God gekregen. Ze waren onaantastbaar. Nu komt men tot de conclusie dat het mensen zijn die elk op hun eigen manier fouten maken, die hun eigen hebbelijkheden vertonen en waar je het lang niet altijd mee eens behoeft te zijn. Dit alles is een algemeen kader. Binnen kerkgemeenschappen zien we hetzelfde. Men probeert nog krampachtig om de oude leer zoveel mogelijk vast te houden. Men brengt allerhand stellingen zodanig dwingend dat je ze moet aanvaarden of niet tot de gelovigen gerekend wordt. Wat dan volgens sommigen nog steeds met hellevuur gepaard gaat. Met andere woorden nog eens, ook daar aantasting van het gezag, een vervreemding tussen theorie en werkelijkheid. Kijk naar het marxisme, waarin een vrije economie bijna onvermijdelijk schijnt te worden. Kijk naar de staten die zich dan zeer liberaal noemen, maar die wel gedwongen zijn om toch aan bepaalde sociale voorzieningen te gaan werken. In die wereld staan de mensen. En omdat men leeft in een tijd die in verzet is, want dat is het in feite, wordt de nadruk gelegd op je rechten. Op datgene wat jij bent, op je persoonlijkheid en eigenlijk in veel geringere mate op het feit dat er ook nog wel eens plichten kunnen zijn en dat je ten aanzien van de gemeenschap dus een zekere afhankelijkheid bezit. Ook dit woekert door. We krijgen dan in moderne relaties tussen mensen bijvoorbeeld het verschijnsel van de toenemende echtscheidingen en het toenemend aantal samenlevingen. Persoonlijk vind ik tussen beide geen verschil, ik moet erbij zeggen, omdat ik niet geloof dat echte liefde alleen in een boterbriefje verpakt kan bestaan. Maar men heeft opvattingen gekregen. Vroeger was men tolerant. Niet ten aanzien van de buitenwereld, maar ten aanzien van de eigen gemeenschap. Men zag zich als uitvoerder, uitvoerster van bepaalde taken. Nu ziet men zich als iemand die rechten uitoefent op anderen. En daardoor vraagt men aan de ene kant veel meer vrijheid, maar is men aan de andere kant minder geneigd om aan bepaalde verplichtingen op de afgesproken wijze tegemoet te komen. Dan ontstaan er vervreemdingen en echtscheidingen die je eigenlijk niet eens direct aan de mensen kunt wijten, maar gewoon aan de invloeden van de maatschappij, van het milieu, waarin langzaam maar zeker recht en orde worden vervangen door allerhand dwangmethoden. Ik weet het, je kunt het allemaal mooi zeggen, bijvoorbeeld de defensieopbouw. We hebben atoombommen nodig, want de tegenpartij heeft ook atoombommen. En zolang wij meer atoombommen hebben, zal de tegenstander bang zijn ons aan te vallen. Op grond van ons militaire macht, ons vernietigingspotentieel, kunnen wij dus de ander dwingen om met ons rekening te houden. Maar als je het goed bekijkt, is dat eigenlijk een benadering van allerhande afpersingspraktijken. Vindt u het vreemd dat er mensen zijn die op hun terrein hetzelfde spelletje spelen en die dan niet een land in gijzeling houden, maar misschien een vliegtuig of een trein of wat anders? De relaties tussen de mensen zijn grotendeels gestoord, omdat men van de ander eist wat men zelf niet kan geven. En het broerde daarbij is, geloof ik ook nog wel, dat heel veel mensen eigenlijk wel aanvoelen dat het niet helemaal deugt zoals het gaat. Maar wanneer ze moeten luisteren naar een ander, dan zou hun ongelijk wel eens kunnen blijken. En dan zitten ze in dezelfde situatie als eens de priesters die zeiden, ja, maar er moeten heksen zijn, want anders hebben we zoveel mensen onschuldig verbrand. Er moeten. Ik moet gelijk hebben. Ons systeem moet kloppen. Want anders dan heb ik voor niets geleefd, heb ik allerhande dingen voor niets gedaan. En dat betekent dat steeds meer mensen selectief doof worden. Het zal u duidelijk zijn dat de relatie tussen mensen die op een dergelijke eenzijdigheid van begrip is opgebouwd, nou niet bepaald een goede kan zijn. Wanneer de ander niet wilt begrijpen, omdat je het ziet als een aantasting van wat je toch beschouwt als jouw recht of jouw noodzaak, ja, dan ontstaan er verwijderingen aan alle kanten. Ik geloof dat je daarom ten aanzien van dit onderwerp veilig kunt formuleren. Moderne relaties zijn in feite relaties die niet wezenlijk bestaan. Want juist doordat ze zich baseren op de nieuwste denkbeelden, houden ze gelijktijdig een toenemend onvermogen tot begrip van het andere deel van de relatie in. Dit is een voortdurende storing, voert tot werkelijkheidsvervreemding enerzijds, menselijke vervreemding of eenzaamheid anderzijds. Tot zover iemand die het er niet mee eens is. Ja, misschien vindt u het een boetpreek, maar het is waar. Hè? Kijk, u leeft in een democratie. En nou kan ik begrijpen dat de regering zegt, ja, we hebben verplichting aangegaan en nu moet dit of dat opstellen of zo gebeuren. Ik kan het begrijpen. Maar ze zijn niet de regeerderen in de eerste plaats. Ze zijn de representanten van het volk. Wanneer in dat volk ongeveer 30% van de stemgerechtigden nee zegt, dan betekent dat toch wel dat je daar rekening mee moet houden. En wanneer dan blijkt dat ook de mensen van de partij waarvoor jij in de Kamer zit, daar voor een groot gedeelte tegen zijn, dan is het dwaas om te zeggen, ja, maar uit partijpolitieke overwegingen moet dat dan maar doorgaan. Want wij kunnen ons kabinet niet laten vallen, anders verliezen we misschien de macht. En dat, mijn vrienden, is een treurig verschijnsel. Iets wat ik nu in een Nederlands voorbeeld geef, maar dat op dezelfde wijze zou kunnen worden gesteld ten aanzien van bepaalde besluiten van de laatste tijd die Thatcher heeft genomen in Engeland. Bepaalde dingen van Reagan, waarbij hij op het ogenblik ontzettend intrigeert om de Senaat alsnog ertoe te krijgen dan toch maar ja te zeggen eigenlijk. Hè? Wanneer recht koehandel wordt. Wanneer gelijk een verhandelbare waarde is. Dan zoek je naar iets anders. Maar iemand die die maatschappij beschouwt als datgene waarin hij leven moet. Kan die begrip hebben voor drop-outs? Kan die begrip hebben voor mensen die misschien Hare Krishna lopen te zingen, omdat ze het middelpunt van een goddelijke werkelijkheid zoeken? Kan hij zich voorstellen dat er mensen al dan niet geëxploiteerd door anderen, maar gewoon proberen los te komen van deze totale opzet van sociale samenhang, van moraal, en als het ware in een eigen wereldje te gaan leven? Voor iemand die zegt, ja, maar onze samenleving, dat is de basis van alles, is dat verschrikkelijk. Maar dat betekent wel dat hij ook niet begrijpt waar het over gaat. Het gaat er niet om of die jongeren nou gelijk hebben of niet. Het gaat erom of zij geen gelijk hebben met het zoeken naar andere wegen. Juist omdat in de maatschappij zelf dit niet of veel te traag gebeurt. En dan kun je zeggen, ach, dat komt wel bij. Nou ja, het is waar, er zijn provo's die op het ogenblik hoge en uitstekende hoge bestuursambtenaren zijn geworden. Nou, dat is inderdaad zo. En er zullen wel anarchisten van vandaag zijn die morgen misschien in de leiding zitten van een groot bedrijf. En er zijn misschien mensen die op dit ogenblik de vrijheid van alle dingen voorstaan en morgen een positie weten te veroveren in een vakbond en precies het tegenovergestelde nastreven. Dat is nu eenmaal zo. De vraag is alleen, kun je in die situatie nog komen tot een werkelijke relatie? Want die houdt in wederkeer begrip, wederkeer vertrouwen, wederkeer ondersteuning. En dan zeg ik, ja, dat kan op persoonlijk vlak nog steeds. Maar naarmate je meer in een algemeen vlak gaat kijken, blijkt het veel minder voor te komen. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar we moeten ons dan toch houden aan bepaalde lijnen. Hè? Lijnen, dat is iets, daar zijn ze allemaal dol op. Hè? Ik heb onze vriend Harry eens horen zeggen, degene die anderen de juiste lijnen prediken, zijn zelf de grootste lijntrekkers. Een lijn is iets wat alleen betekenis heeft wanneer ze naar een aanvaard doel voert. Niet wanneer ze daarmee een bepaald geloof, een bepaalde visie bevestigt. En de grote moeilijkheid waar je mee te maken krijgt is dan dat iemand die een bepaald geloof wenst te bevestigen, u een lijn van leven voorlegt die niet aanvaardbaar is voor velen. Nu hebben ze de mensen veel rechten bijgebracht. Het resultaat is dat vrouwenemancipatie in bepaalde kringen eigenlijk in mannenminachting is omgeslagen. En dat zijn toch heus twee verschillende dingen. En dan kun je de behoefte van de vrouw aan een eigen plaats in de maatschappij heel goed begrijpen. En je kunt die aanvaarden en gelijktijdig zodanig worden afgestoten door de wijze waarop dit door sommigen wordt opgeëist, dat je zegt, nou ja, voor mij hoeft het niet. Een maatschappelijke relatie die de mist ingaat. wanneer je zegt, ja, wij moeten het bestaan van anderen dan de gangbare seksuele vormen van omgang accepteren, dan is dat menselijk gezien natuurlijk volledig juist. Maar er is wel één vraag bij. Wanneer je leeft in een maatschappij die nog steeds op de eenheid van het gezin zich baseert voor de greep die het geheel op het individu heeft, hoe moet je dat dan daarin verwerken? Als mensen zeggen, wij gaan samen wonen, we vinden het helemaal niet nodig om een huwelijk te sluiten, dan onttrekken ze zich eigenlijk aan allerhand dingen die door de staat, door instanties, ja, zelfs door degene die u tot consument proberen te maken van hun product, niet helemaal te aanvaarden is. Dan krijg je van de staat de voordeurdelersregeling. Tenminste, ik geloof wel dat een soort dergelijk woord is. Dan krijg je van de consument ineens allerhand argumenten die juist gaan spelen op de relatie die los is, waarin de zekerheid, volgens de opvatting van de bestaande maatschappij, dus ontbreekt. Aan de ene kant zeggen ze, ja, maar je kunt die dingen toch eigenlijk niet helemaal strafbaar stellen, zo erg is het niet. En aan de andere kant zeggen ze, maar iemand die dat doet, die moeten we niet. Je kunt uitroepen, ja, wij moeten iedereen als gelijke beschouwen. En dan staat er ergens aan een kassa in een groot winkelbedrijf een Turkse jongen, en die kan met zijn checkboekje nog niet zo goed uit de weg. Hij is uiteindelijk ook in de taal nog niet helemaal bedreven. En wat hoor je erachter zeggen? Niet discriminerend natuurlijk bedoeld. Hij schiet eens op, rot Turk. Ja, het is waar. Dat wordt niet slecht bedoeld. Maar ondertussen geeft het de mentaliteit aan. Kijk, wanneer je zelf een Jodenman bent en je noemt een andere een vuile rotjood, dan mag dat. Of schoon je dan ook discrimineert tegen de opvattingen, de leefwijze van die ander. Maar als een niet-Jood datzelfde overigens terecht zegt over iemand die tot het Joodse volk behoort, dan is dat discriminatie van het Joodse volk. Het is tegenwoordig zo dat de Jodenmoppen beginnen uit te sterven, omdat de Joden ze alleen nog onderling vertellen. Want degenen die geen Jood zijn en ze vertellen, die krijgen er te veel verwijten over te horen. En ja, de meeste Joden die hebben die mop alles gehoord, die lachen niet meer. En zo verdwijnt het langzaam. De Joodse humor blijft bestaan, maar dat is weer wat anders. De Joodse humor is in feite de wanhoop uitgedrukt in een speelsheid, waardoor je haar voor een ogenblik hoopt te vergeten. Maar de communicatie, de relatie tussen bijvoorbeeld het Joodse volk en de anderen in Amsterdam, dat was heus niet alleen gebaseerd op die assimilatieprocessen. Het was een soort wederkerige waardering. Vandaar dat heel veel Jiddische woorden zijn ingeslopen in het taalgebruik van de Mokumers. Mokum is ook, zoals u weet, een Joods woord. Het betekent de grote stad. En dan vraag ik me af, ben je dan op het goede pad? Het is reuze leuk om over moderne relaties te spreken en te zeggen, ja, lieve mensen, dat moet zus en dat moet zo. Maar kan het wel? Kijk, wanneer een Turk over een mopje over Turken kan lachen en de Nederlander niet boos wordt als hij dan een even hatelijk mopje over een Nederlander vertelt, dan zeg ik, hier is een goede en moderne relatie denkbaar. Hier is een zodanig begrip mogelijk en een naar elkaar luisteren, dat de eenzijdigheid die zoveel richtingen van deze moderne tijd kenmerkt, wegvalt. Maar als ze niet wegvalt, dan is er geen werkelijke relatie. Hebt u commentaar? Ik schets het beeld van een wereld in omwenteling. Hoe het is gekomen? Het is gekomen in feite door wereldoorlogen. De vrouwenemancipatie is in feite op gang gekomen in de Eerste Wereldoorlog, toen men de vrouwen nodig had om werk te doen dat eenzaam mannen was voorbehouden. De Tweede Wereldoorlog heeft de angst voor het absolute gezag en het gedachteloos gehoorzamen zodanig versterkt, zelfs in Duitsland, dat men daardoor de betrekkelijkheid van gezag en de eigen verantwoordelijkheid steeds nadrukkelijker is gaan verkondigen. De christelijke samenleving was in feite gebaseerd op een kerkelijk patroon. Het had niets met rationaliteit te maken. Het was het geloof dat God het zo wenst. En ik geef toe, ze maakten het vaak waar. God had gezegd, deze wereld is een tranendal. En ze liepen er met een gezicht bij dat zo lang was, dat je er werkelijk om kon huilen. Maar die mensen hadden een vaste regel. En die regel was mede bepalend voor de politiek, voor het zakenleven, dus economische verhoudingen, voor de werkgever-werknemersverhoudingen. Daardoor werd de plaats van de vrouw binnen het gezin bepaald, haar ondergeschiktheid ten aanzien van de man, de plicht en de rechten van de kinderen. En ze waren onaantastbaar. U hebt zelf kunnen constateren dat die dingen zijn aangetast. Na de Eerste Wereldoorlog brak al snel een crisisperiode uit. Die begon in feite in 1927, in 1928, 1929 kwam je eigenlijk goed op gang en heeft praktisch geduurd tot 40 voor Nederland. In deze tijd was er werkeloosheid, was er bedeling. En het was allemaal wel goed bedoeld, maar het vulde het leven van de mens niet meer. Het werd steeds moeilijker om te zeggen, ja, God heeft het zo gewild en ik zal het geduldig dragen. Denk maar aan de oproertjes en relletjes die er in die periode in Amsterdam zijn geweest. Altijd een opstandige stad. Dan komt de Tweede Wereldoorlog. In die Tweede Wereldoorlog ontstaat, hoe moet je dat zeggen? Die legaliteit, dat is de juiste term, dacht ik. Die legaliteit bestaat uit allerhand mensen die ongeacht hun verschillen één doel hebben. Daardoor samen kunnen werken, samen iets tot stand brengen en in feite soms het ongelofelijke presteren. Juist door hun eenheid en oprechtheid vinden ze een redelijk grote achterban. Ze kunnen op de bevolking in de meeste gevallen vertrouwen. De oorlog gaat voorbij. En wat wordt die legaliteit? Ze wordt het verzet. Het verzet dat in feite gepresideerd zou worden door degene die in Londen in veiligheid de oorlog hadden geleid, zover ze iets te lijden hadden. En heel veel mensen trekken zich terug. De vijandschap van degenen die niet betrokken waren bij een poging om werkelijk wat te presteren, in die oorlogsjaren iets waar te maken. Mensen die nog niet eens OZO dorsten zetten. Die mensen hadden een haat voor hun tegenstanders, die door velen van de illegalen niet in die mate werd gedeeld. Zij zagen het probleem als een wat je moet oplossen door of je vijand uit te roeien als het niet anders gaat, of om zodanig te begrijpen dat je met hem samen kunt werken. Met anderen zagen het als een middel om hun eigen onvermogen tot reageren en handelen, datgene wat ze eigenlijk nu als fout voelden, te gaan gebruiken als een rechtvaardiging omdat anderen zoveel slechte dingen hadden gedaan. Ik ben nog heel goed geweest, want ik heb nog wel eens iemand een boterham gegeven, al dorst ik geen onderduikers aan. Maar die mensen hebben hun vaderland verraden. Dat is een rare situatie geworden. Dat heeft aan alle kanten verbittering gezaaid. En bij degenen die toen tot de tegenpartij hadden behoord in de oorlog, maar ook bij degenen die in de maatschappij aan de ene kant geen begrip vonden voor hun probleem, en die aan de andere kant misschien toch dichter bij de werkelijkheid van de oorlog, van het lijden van de concentratiekamp hadden gestaan dan anderen. Die verdeeldheid, die uit zich in allerhand facetten van de volksbeweging, dit in tegenstelling tot de politieke beweging, die dergelijke zaken alleen gebruikt die de stemmen mee kunt winnen, en voor de rest het liever vaak vergeten, en de ambtelijke instanties, die er wel wat aan willen doen, maar alsjeblieft wel dan als alles onder één noemer kan worden gebracht. Realiseer u dat hierdoor allerhand gevoelens zijn ontstaan, maar ook allerhand andere benaderingen van de maatschappij en van het leven, die niet meer uit te roeien waren. En als u vraagt hoe is het zo gekomen voor Nederland, dan hebt u hier dus een beeld. In de Verenigde Staten ligt het iets anders. Maar daar hebben we bijvoorbeeld weer te maken met de Vietnamoorlog, de rassenstrijd, die daar enorme sporen hebben nagelaten. En eveneens een grote twijfel aan het recht en onfeilbaarheid van autoriteit hebben doen rijzen. En wanneer we kijken naar landen als Rusland, ook daar begint de twijfel aan de juistheid van het systeem en de praktijk van het geloof, dat is het in feite, wordt meer en meer aangepast aan de werkelijkheid. Er komen meer vrije markten. Er worden kleine bedrijfjes toegelaten die maar in zeer beperkte mate ambtelijk worden betutteld en tot een bepaald schemaprogramma worden verplicht. Men begint de verantwoordelijkheid van directeuren voor hun bedrijven meer persoonlijk te maken, zodat ze niet alleen meer een soort regent zijn, maar wel degelijk degene die ook verantwoordelijk is voor wat er in het bedrijf gebeurt en die de klappen krijgt wanneer het verkeerd gaat. Iets wat eens ondenkbaar was, dat de ambtenaar voor het falen van de burger aansprakelijk zou worden gesteld. En over de hele wereld kan ik u die voorbeelden geven, een verandering. Maar als de mentaliteit verandert, moet de maatschappij veranderen. Maar kan dat wel? Laten we weer kijken naar Nederland. U kunt het voorbeeld in elk ander land herhalen. In Nederland was een nationale eenheid denkbaar in 1945. Maar er waren belangen van macht en ook al indirect van handel en industrie, waardoor dit niet aanvaardbaar was. De splitsing in partijen op confessionele of andere basis werd weer tot stand gebracht. Men begon weer elkaar te jennen en te sarren, beloften te doen waarvan men wist dat men ze niet kon houden, en de mensen te wijzen op de teleurstelling die ze door een andere machtsuitoefening dan de gewenste nu moesten ondergaan. En steeds meer voelde men dat het nodig was om de mens op de voorgrond te brengen. Maar het was niet het contact van mens tot mens waar het om ging. De mens moest naar voren worden gebracht opdat hij zich thuis zou voelen in dit systeem. En als u dat begrijpt, dan gaat u ook begrijpen waarom steeds meer mensen er niets in zagen. U herinnert zich misschien nog vaag in Amsterdam de studentenoproer en de bezetting van het Maagdenhuis, waar overigens heel weinig maagden te vinden waren. De Oranje Vrijstaat, die eigenlijk meer rood was. De Provo, de Kabouterbeweging, de Bloemenkinderen en al die andere sociale kinderziekten die voortkwamen uit het onvermogen van de maatschappij om zichzelf tot een gezond geheel passend bij de nieuwe mensen met hun mentaliteit om te vormen. En als je dat realiseert, dan weet je ook dat die wereld van vandaag in feite een verarming heeft ondergaan. Omdat men niet meer in staat is de dingen als een geheel te zien waar het nodig is. Maar ook niet meer in staat is een splitsing te maken tussen bijvoorbeeld een persoon en diens taak en diens gezag. Zoals men meestal niet in staat is een onderscheid te maken tussen de populariteit van een merk en de kwaliteit van hetgeen eronder geleverd wordt. De werkelijkheid, de werkelijkheidszin, zelfs maar binnen een in zich nog betrekkelijk fictief sociaal bestel, is weg. En wat wil je doen? Je wilt het veranderen, maar hoe? De een zegt legaal. De ander roept uit, nee, dat moeten we met buitenparlementaire middelen doen, want parlementair krijg je niet voor elkaar. Begrijpelijk, in het parlement zitten mensen die hun zetel willen houden. En dat kun je niet doen als je tegen de wil van de fractievoorzitter in je stem uitbrengt voor iets van de oppositie. Ja, dat is toch zo. Dan wordt hiermede het gezag van de staat aangetast. Eens was een politieagent de beschermer van de mensen. En een groot gedeelte van hen zou dit eigenlijk vandaag nog willen zijn. Maar ze zijn gelijktijdig de bestrijder geworden van al datgene wat de staat niet aangenaam is. Het resultaat is dat de bescherming van de bevolking in feite afneemt, terwijl gelijktijdig het optreden tegen niet in het systeem passende delen van de bevolking toeneemt. En denkt u niet dat het hier erg is? Gaat u bij uw zuiderburen kijken, waar weliswaar de ME Rijkswacht heet, maar ze wel veel doelmatiger weten slaan. In die wereld moet er een nieuwe weg gevonden worden. Die weg kan alleen gevonden worden doordat het vertrouwen van mens tot mens wordt hersteld. En dit is alleen mogelijk wanneer mensen naar elkaar luisteren. Niet in de zin van een compromis in 's hemels naam, maar werkelijk, oh, als dat voor jou zo is, dan ben ik toch wel verplicht om zo te handelen, want anders maak ik jou ongelukkig. Dat is voor mij niet aanvaardbaar. Naar elkaar luisteren, samenwerken, niet met groot geweld, maar vooral met de middelen van de geest, van het vernuft. Samenwerken in zakelijk opzicht. Kleine zaakjes, die ontzettend snel zich aan kunnen passen, zouden voor de economie heel wat meer betekenen dan deze monolithische structuren met vele fabrieken en firma's eigenlijk onder één dekmantel. Die willen zij zichzelf handhaven, genoopt zijn om bepaalde producten jaren nadat ze feitelijk verouderd zijn nog steeds aan de man te brengen. Om u een voorbeeld te geven, Philips heeft tv-buizen geleverd die verouderd waren gedurende 7 jaren. Pas daarna kwam een aanpassing en ging men beginnen met inline buizen. Maar toen had men het vertrouwen in de superiore kwaliteit van Philips eigenlijk al ondermijnd door een te oud product. Ik zou dit voor andere bedrijven kunnen herhalen, maar Philips is een goed voorbeeld, dacht ik in dit geval. Men is uitgegaan van planningen die niet rekening houden met de mensen, maar die rekening houden met datgene wat een producent van de mensen zou willen verwachten. We krijgen een overvloed aan computertjes van allerhand soort. De huiscomputer is het gemakkelijkst af te zetten. Het gevolg is dat men nu de productie daarvan moet afremmen en ten dele moet staken. Terwijl de ontwikkeling van de grotere bedrijfscomputer, die voor alles, zelfs voor het milieu, veel beter zou kunnen functioneren, gestaakt werd omdat de kosten van onderzoek te hoog waren en men eigenlijk eerst wel eens wilde wachten om te kijken wat een ander daarvan terechtbracht. Kijk, zo kom je niet verder. Een kleine zaak. En als ze dan het product hebben, laat die grote zaak het maken. En begin dan maar alvast aan het volgende. Dat zou goed zijn. Een wereld waarin het niet meer als een soort schande wordt ervaren wanneer een ander op een prettige en beleefde wijze je diensten verleent. Waarbij het heel natuurlijk is dat je probeert het een ander aangenaam te maken. Of je nu tramconducteur bent, kelner, of voor mijn part de blaadjesman. Ik denk dat je daar eigenlijk een basis hebt. Een verandering in de benadering van de medemens. Pas wanneer daardoor weer een onderlinge samenhang, een onderling vertrouwen is opgebouwd, kan blijken hoeveel van de nu modern geachte relaties op allerhand terrein houdbaar is. En dan blijkt dat een groot gedeelte van hen in feite ontstaan is uit een gebrek aan vertrouwen in anderen. En ik denk dat je daarmee dan toch wel het een en ander hierover hebt gezegd.
Komt nu uw onderwerp?
Huh?
Komt nu uw onderwerp?
U hebt een onderwerp gesteld en ik heb behandeld. En ik heb geprobeerd om het goed te doen. En u vraagt, u komt uw onderwerp. Ik had er geen. En u bent zo vriendelijk geweest om er een te geven.
Heb u nog een boodschap?
Nou, kijk, in de geest ben je eigenlijk van de grote en de kleine boodschappen zo langzamerhand af. Ofschoon ik toegeef dat veel wat we van de aarde ontvangen toch moeilijk te verteren is. Maar een boodschap, wat moet ik u zeggen? Ik heb u een boodschap gebracht in feite. Als u goed geluisterd hebt. Dan heb ik u gezegd, leer leven voor uw medemensen. En dan vraag ik helemaal niet dat u uw naaste lief hebt zoals dat zo lang gepreekt is. Niet omdat naaste liefde verkeerd is. Maar omdat het langzaam maar zeker datgene is geworden wat men om Christus wil van zijn naaste meent te mogen eisen. En niet datgene meer wat men spontaan vanuit zich ten aanzien van de mensheid geeft. Dan is onze boodschap, leer beseffen dat je niet een norm bent voor alle anderen. Leer begrijpen dat je jezelf moet zijn, maar niet ten koste van anderen. Leer begrijpen dat je je betekenis nooit kunt ontlenen aan de illusies die je koestert, maar alleen aan datgene wat je feitelijk voor anderen betekent en tot stand brengt. Nou, ik vind dat is toch een hele boodschap. En dan kan je natuurlijk zeggen, het volgende jaar, ik zie het eigenlijk duister in. Of u kunt het anders zeggen, niet waar? Tja. Ja, als wij spreken over 1986, dan vallen mij drie punten op. In de eerste plaats zie ik geen verbetering van de werkgelegenheid in aanmerkelijke mate. Mijn partij vindt dit betreurenswaardig. Ten tweede ben ik ervan overtuigd dat het Nederlandse volk tot verstand zal komen het welk kan voeren tot een uiteindelijke vernieuwing van een regeringsstelsel dat alle sociale waarden in feite aan zijn ministeriële hak lapt. En ten derde wil ik u zeggen, er is maar één weg tot de zaligheid, het socialisme. Vooral onder mij als minister-president. Dank u. Ik ben blij dat u deze vraag gesteld hebt. Ja, wat zit daar voor boodschap in? Weet u dat dan? Doodgewoon. We vechten allemaal voor ons gelijk en ons recht. Zonder dat we gelijk hebben en zonder dat onze rechten onafhankelijk van andere voorwaarden bestaan. En wanneer we dat nog gaan begrijpen, kunnen we misschien verdragen dat anderen ook anders zijn. Dan kunnen we misschien begrijpen en verdragen dat een kraker een beetje anders denkt dan een uitjesmelker. Dan kunnen we eindelijk misschien begrijpen dat het toch voor de kraker goed kan zijn om die huisjesmelker, al is het dan ook in zijn ogen verder niet een aantrekkelijke figuur, te helpen wanneer hij het nodig heeft. En misschien is het voor de huisjesmelker dan ook mogelijk om te begrijpen dat ongeacht zijn belangen, dat er ook menselijke waarden in het spel zijn in het kraakprobleem. Huh? Dat zijn dingen die niet hooggeestelijk klinken, maar die voortkomen uit deze ene waarheid. Wij allen zijn deel van één en hetzelfde. Als er een God is, zijn we alle deel van God. Dan leeft God in ons, of zeg het koninkrijk der hemel is in ons, en het bestaat buiten ons. Dan moeten wij het beste en het hoogste dat in onszelf bestaat leren herkennen in al het andere. Niet de tegenstellingen aanscherpen, maar zoeken naar datgene wat ons verbindt. Zoeken naar datgene wat lichter is, wat sterk is. Dan moeten wij in geest en stof proberen langzaam maar zeker alle scheidingen te doen wegvallen, opdat ons begrip van één zijn ons in staat stelt elk deel van die eenheid in zijn eigen waarde te laten, in zijn eigen betekenis te laten ontwikkelen en daardoor de werkelijke betekenis van het geheel tot uiting te brengen. Goeie boodschap of niet? De betekenis van het geheel is niet te overzien, omdat we niet eens weten wat het geheel is. Het is niet voor niets dat zelfs de theologen, die toch heel knap zijn in alle andere dingen, zeggen, ja, het mysterie God. Er zijn dingen die je eenvoudig niet kunt begrijpen. Ik denk dat er daarom ook zo makkelijk met biljoenen wordt gegooid. En met miljoenen. Want uiteindelijk, wie begrijpt wat het betekent? Het is een getal, een vaag getal. Het is niet echt. Pas als je het kunt verdelen, dan krijgt het betekenis. Zo is het met God ook. We zijn deel van een werkelijkheid die we niet kunnen begrijpen, omdat wij die denken en leven in tegenstellingen niet in staat zijn de verenigende factor te beleven. En beleven we die, dan valt onze erkenning van ons eigen bestaan weg. We kunnen de mystieke eenheid beleven, maar we kunnen ze niet bewaren en terugbrengen tot ons eigen bestaan. Het zijn voor ons gescheiden dingen. Nu vraagt u dan eventjes, wilt u het even vertellen, wat is de betekenis van het geheel? Ik kan alleen zeggen, de betekenis, zover ik die herken, ligt in het feit dat al het bestaande van al het bestaande mede afhankelijk is voor zijn bestaan, voor zijn bewustzijn, voor zijn ontwikkeling. Dat niemand onafhankelijk kan bestaan. Dat niemand onafhankelijk bewust kan worden. En ieder ziet zichzelf als het centrum van de wereld. Ook wanneer je probeert het te ontkennen. Maar laten we daar dan aan toevoegen, dat zo iemand dan niet moet beginnen zichzelf te zien als niet slechts het centrum, maar de essentie. Want zijn beschouwing maakt hem niet tot centrum. En zijn wezen is een klein deel van de totaliteit en niet essentie. Die zin zit erin. Wat is verder de betekenis van het geheel, ja? Is dat niet een term? Wat betekent het? Hogere bewustwording, het is een mooi woord. Maar waarom hoger? Ja, dat is een kwaliteitsbeoordeling. Maar waar komt die kwaliteitsbeoordeling vandaan? Van hen die denken dat ze het bereikt hebben en degene die hopen dat ze het zullen bereiken. Werkelijke bewustwording is een proces waarbij het blikveld steeds meer omvat. Waardoor je steeds bewuster beseft in welke processen jezelf een rol speelt. Dat is niet hoger en niet lager. Dat is niet aan voorwaarden gebonden of aan systemen. De voorwaarden bepalen een zekere vorm van bewustzijnsontwikkeling en uitbreiding. De rituelen kunnen vorm geven of uiting geven aan bepaalde, misschien deels emotionele uitbreidingen van ontvankelijkheid. Maar je kunt niet zeggen, daarmee ben ik meer of minder dan een ander. Je kunt alleen zeggen, wanneer het mij helpt om volgens mijn beste innerlijk besef juister mijzelf te zijn, zonder dit ten koste van anderen waar te maken en te doen, dan is het voor mij nu een juiste weg. Ik word er niet hoger van of lager, maar ik word mij meer bewust van mijn werkelijkheid en kan daardoor vanuit mijn illusies misschien langzaam doordringen tot een beleven van juist die totaliteit. Niet meer als het onnoembare, maar als een verwantschap die ik in mijzelf herken en daardoor in al het andere kan beleven. Is dit voldoende? Wat is te verkrijgen ten aanzien van anderen? Op het ogenblik dat u meer wilt zijn dan een ander, maakt u zich tot de mindere. Want door meer te zijn, bent u minder uzelf. Maar door minder uzelf te zijn, maakt u minder waar wat u wezenlijk bent. En daardoor beperkt u uw mogelijkheden. En soms wordt dat ook begrepen. Dan vinden we in vele leren dus allerhand vreemde woorden die ook in het Nederlands heel gemakkelijk zouden kunnen worden vertaald. En dan spreken we over bijvoorbeeld bewustzijnsontplooiing. Maar hebben het dan over Shangri Takata Hoboto. En neem me niet kwalijk, dit Japans, dat steekt in de strop. Kijk, dat klinkt natuurlijk wel veel beter. Maar worden een paar sloffen iets anders doordat je ze plotseling luxe voor huiselijk gebruik geschikte voetbekleding met innerlijk warme voering en uiterlijk kameelhaarpatroon gaat noemen? Dat is een van de redenen dat wij hier proberen het altijd op zijn boerenfluitjes te doen. Het lukt niet altijd. Je moet niet de zaak vervreemden door er een betekenis aan te geven die eigenlijk niet helemaal begrepen kan worden, die mystiek wordt. Je moet juist proberen de betekenis van jouw wezen en jouw denken zo dicht mogelijk en duidelijk mogelijk bij een ander te brengen. En dan moet je verder bereid zijn om de reactie van die ander aan de ander over te laten. Nou ja, goed. Neem me niet kwalijk hoor. Ik wens u allen natuurlijk een hoger bewustzijn toe. Mits het uw ego niet als een luchtballon doet opzwellen.
Mag ik misschien opmerken, je zou misschien beter een groeiend bewustzijn kunnen.
Ja, dat lijkt me juist. Hè? Omdat dus door het beseffen van meer factoren de belangrijkheidsverhoudingen binnen het eigen besef wel veranderen, maar het bewustzijn eigenlijk zich in een groter deel van de wereld kan bewegen in het besef van wat het doet en wat het is. Ja, ik vind dat u gelijk hebt. Ik vind het een mooiere term. Nou, helemaal geen dank nodig hoor. Het is altijd leuk als op zo'n avond als deze twee mensen het met elkaar eens zijn. En een geest en een mens is nog mooier. Zo vrienden, we komen zo langzaam maar zeker aan het einde van dit eerste gedeelte. Misschien bent u niet helemaal tevreden, had u onder die relaties nog allerhand andere dingen verstaan. Dat is mogelijk en misschien hebt u gelijk. En misschien hebt u ten aanzien van de tweede, die boodschap van mij ook gezegd, ja, moet dat allemaal zo. Dat hebt u te beoordelen, niet ik. Maar wat ik gezegd heb, is naar mijn beste weten waar, volgens mijn diepste gevoelen, juist. En daarom hoop ik dat u erover zult willen nadenken. En dan ben ik misschien wel eens hatelijk. Natuurlijk. Maar ik ben niet hatelijk om personen te kwetsen. Maar ik probeer dingen duidelijk te maken. Al ik zeg dat het een beetje eigenaardig is, wanneer christenen besluiten, in feite dus tegen de raad van Jezus in, zelfs tegen zijn verwijt aan Petrus, toen hij het zwaard trok, te zeggen wij moeten wapens opstellen. Ik zeg niet dat het onjuist is die dingen op te stellen. Ik vraag me alleen of je dat uit een werkelijk christen zijn kunt verantwoorden. Ik vraag u helemaal niet om bepaalde vormen van seksualiteit te verheerlijken of af te keuren. Ik vraag u alleen te aanvaarden dat ook dit een menselijke uitdrukking en een menselijke behoefte is. En dat een ieder die op zijn eigen wijze en op zijn eigen manier moet beleven. Ik vraag u helemaal niet om alle politici nu plotseling te verheerlijken of de afgrond in te wensen. Maar ik hoop dat u begrijpt dat ze mensen zijn. En dat menselijke beweegredenen hen zeker niet vreemd zijn. Ik hoop dat u begrijpen zult dat de geest haar wereld op aarde alleen maar in gelijkenissen kan uitdrukken. Maar dat ze door haar ervaring, en voor en na de dood, heel vaak een meer omvattende visie kan hebben op de problemen. Daarbij blijft ze zichzelf. Daarom zeg ik de dingen zoals ze in mij leven. En ik kan niet van u eisen dat u het met me eens bent. Of dat u het zonder meer aanvaardt. Maar ik hoop dat u niet alleen maar hebt aangehoord, maar ook geluisterd. Dat u voor uzelf zegt, ja, als je op aarde leeft, moet je aan al die geestelijke ontwikkelingen toch eigenlijk beginnen door jezelf in de stof tot de grotere juistheid te brengen. En als ik u ook maar 1 millimeter in die richting heb kunnen verder helpen, nou dan is de avond een schitterend succes van onze kant. En wat het van uw kant is, deelt u het aan het bestuur mede, wij luisteren er toch niet naar. Ik dank u voor uw aandacht, goedenavond.
En is nu een...